At the conclusion of Helder Rasband.
Na de toespraak van Ouderling Rasband zal het koor Lord, I Would Follow Thee zingen. Het wordt gedirigeerd door Gerald F. Simon en begeleid door Amy Talbot. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door broeder Brian Correa. Het is mijn voorrecht om nu de spreker van vanavond aan te kondigen. Ouderling Ronald A. Rasband is op 4 april 2009 geroepen als de senior president van het presidium der 70. Nadat hij vanaf april 2000 in het eerste quorum der 70 werkzaam was geweest. Hij is werkzaam geweest als raadgever in het presidium van het gebied Europa Midden. President van het gebied Salt Lake City, algemeen bestuurder van de afdeling Tempelzaken en gebiedsoverziener van de gebieden Noord-Amerika West, Noordwest en alle drie gebieden in Utah. Ouderling Rasband is afgestudeerd aan de University of Utah. In 1995 kende het Utah Valley State College, nu de Utah Valley University, hem een eredoctoraat toe in economie. In 1987 werd hij benoemd de president-voorzitter van het dagelijks bestuur van de Huntsman Chemical Corporation, waar hij 11 jaar eerder als handelsvertegenwoordiger was begonnen. Ouderling Rasband heeft vele kerkroepingen vervuld, waaronder voltijdzendeling in de Oostelijke Staten, zendeling op Temple Square, bisschop, lid van het comité 150 jaar bestaan van de kerk en president van het zendingsgebied New York Noord van 1996 tot 1999. Ouderling Rasband en zijn vrouw, Melanie Twitchell, hebben 5 kinderen en 18 kleinkinderen. Ouderling Rasband.
Well, thank you, President Davis, for that.
Dank u zeer, president Davis, voor uw attente introductie. Ik wil graag mijn felicitaties aan de kerkelijke onderwijsinstellingen overbrengen voor deze 100ste CES-uitzending. We vinden het fijn dat ouderling Paul Johnson hier vanavond is. Paul, wil je even gaan staan? Ouderling Johnson, commissaris van hoger onderwijs en een goede vriend, en de gehele organisatie gefeliciteerd. Beste jonge vrienden, ik vind het een eer en een voorrecht om jullie vanavond op deze hartveravond van CES toe te spreken. Ik ben dankbaar dat ik hier in het Marriott Center op de campus van de Brigham Young University ben en dat ik jullie, met jullie verschillende omstandigheden en verschillende moedertalen, vergaderd in vele locaties wereldwijd, kan toespreken. Dank je dat je gekomen bent. Jullie eren de Heer Jezus Christus door vanavond andere zaken aan de kant te zetten en bij elkaar te komen. Ik vind het fijn dat mijn vrouw Melanie en een paar andere gezinsleden en goede vrienden hier zijn. Ik bid dat mijn boodschap vergezeld gaat van de Heilige Geest en dat je in je hart zult voelen dat wat ik vanavond zeg relevant is voor jouw omstandigheden en waar je momenteel doorheen gaat. Ruim 1,5 eeuw geleden, in maart 1839, zat de profeet Joseph Smith met verschillende anderen ten onrechte maanden vast in de gevangenis in Liberty. Veel kerkhistorici hebben geschreven dat deze periode voor de profeet Joseph ongetwijfeld een van de moeilijkste en donkerste van zijn leven was. Uit zijn woorden, O God, waar zijt gij? Opgetekend in afdeling 121 in de leer verbonden, spreekt uitzichtloze eenzaamheid onder de somberste omstandigheden. Wel nu, de Heer is niet verschenen, noch heeft hij engelen gezonden. Hij verpulverde niet de bewakers, noch liet hij de deur van die vochtige, vieze cel openzwaaien. Eenvoudig gezegd, hij veranderde niet de omstandigheden, maar hij sprak Joseph troost en moed in, zoals niemand anders dat kon. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zal slechts van korte duur zijn. Het was alsof de Heer zijn arm om Joseph heen sloeg en toen hij zei, mijn zoon. Dat zijn doorvoelde, tedere woorden. En toen plaatste hij de tegenspoed van Joseph in een tijdskader van korte duur. Wat een belangrijke les voor ons allen. Onze tegenspoed zal kort zijn, in eeuwige termen, en de Heer zal nabij zijn. En toen zei de Heer dit: uw vrienden staan u bij, en zij zullen u wederom begroeten met een warm hart en vriendschappelijke handen. Joseph was in de gevangenis terechtgekomen door het verraad van mensen, van wie sommigen eens zijn naaste medewerkers waren geweest. Maar de Heer maakte het volstrekt helder: uw vrienden staan u bij. Hoe troostrijk moet die verklaring voor de profeet Joseph geweest zijn, en hoe troostrijk voor ons. Denk er eens even over na, wat het voor jou betekent dat je iemand hebt die bij je staat. Iemand die je vertrouwt in goede zowel als slechte tijden. Iemand die je waardeert en je steunt, zelfs als jullie niet bij elkaar zijn. Onze meest gewaardeerde vriend is Jezus Christus zelf. Is er een grotere geruststelling dan die van Hem? Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn, en mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Zo vaak zijn de engelen rondom onze vrienden. Mijn boodschap van vanavond gaat over het belang van het hebben van rechtschapen vrienden. In mijn jeugd legde een geïnspireerde patriarch zijn handen op mijn hoofd en gaf mij door openbaring inzicht in mijn potentieel, wie ik werkelijk ben en welke richting ik moest gaan in mijn leven, net zoals een patriarch dat met jou gedaan heeft. Ik kreeg te horen dat het mij niet aan vrienden en bondgenoten zou ontbreken, dat hun vriendschap mij tot zegen zou zijn, zowel stoffelijk als geestelijk. Ik kreeg de raad mijn naaste vrienden te zoeken onder de rechtschapenen die verlangen de geboden van God te gehoorzamen. Die passage uit mijn patriarchale zegen en het vers in afdeling 121 zijn mij altijd tot troost geweest. Bij tijden, vooral als ik niet thuis woonde, heb ik vrede en kracht uit uw woorden geput. Mijn vrienden stonden bij mij, zelfs al waren we ver van elkaar vandaan. En in die tijden leerde ik een van de belangrijkste levenslessen, dat hoe lang en hoe ver ik ook weg was geweest, er werkelijk niets was veranderd als mijn vrienden en ik alweer elkaar weer zagen. We gingen verder waar we gestopt waren, en het was alsof de tijd had stilgestaan. Waarom leg ik hier nadruk op? Omdat zoveel mensen in de huidige samenleving bereid zijn die vriendschappen in te ruilen voor videofiguren en sms'jes. Zij willen zich vereenzelvigen met televisiepersoonlijkheden, die voor hen niet meer dan gezichten op een scherm zijn. Zij kiezen voor doelloos vertier in plaats van zich te binden aan een diepe en betekenisvolle relatie die in de tempel kan worden verzegeld, voor eeuwig. Ga maar na. Ware vriendschap is gebaseerd op de liefde van God en anderen laten delen in die liefde. Dat was een van de boodschappen in de gevangenis te Liberty. Vanaf mijn jeugd in de ring Cottonwood in de Salt Lake Valley heb ik altijd goede vrienden gehad. De vrienden van toen zijn nog steeds mijn vrienden. Sommigen zijn hier vanavond. Zo is het altijd geweest. We waren er altijd voor elkaar. En mij viel het geluk ten deel dat ik nieuwe vrienden heb gemaakt, die mij ook tot veel steun en zegen zijn geweest. Als ik aan vriendschap denk, denk ik aan het voorbeeld van president Thomas S. Monson. Overpeins dit onderricht van onze geliefde profeet. Hij zei: vrienden bepalen mede je toekomst. We zijn geneigd om net als onze vrienden te worden en ons te bevinden waar zij zich bevinden. Vergeet niet dat de weg die we in dit leven volgen de weg bepaalt die we in het volgende leven zullen volgen. Naar aanleiding van een onderzoek in verschillende wijken en ringen in de kerk hebben we iets belangrijks geleerd. Mensen met vrienden die in de tempel waren getrouwd, trouwden over het algemeen zelf ook in de tempel, terwijl mensen met vrienden die niet in de tempel waren getrouwd, over het algemeen zelf ook niet in de tempel trouwden. En datzelfde geldt ook voor een voltijdszending. De invloed van iemands vrienden leek groter te zijn dan de invloed van de ouders, de invloed van klassikaal onderwijs of de nabijheid van een tempel. Onze vrienden zullen ons succes bevorderen of belemmeren. Dat stemt tot nadenken. Wie zou president Monson niet als vriend willen hebben? Hij geeft zijn treintjes in de kersttijd weg. Hij geeft zijn jassen en schoenen weg aan mensen die het niet hebben. Hij brengt onbenoemelijk veel tijd door met de vergeten mensen in verzorgingshuizen en patiënten in ziekenhuizen. En hij laat ons delen in zijn levensvreugde als hij met zijn oren wiebelt. Je kunt hem niet anders dan aardig vinden. Toen een groep zendelingen werd gevraagd wat hen het meeste aansprak in president Monson, noemden ze bijna allemaal zijn liefde voor mensen. Eén zendeling zei zelfs dat hij wou dat hij naast de profeet woonde, omdat hij wist dat ze goede vrienden zouden worden. Wat mij betreft sluit de raad van de apostelen en profeten naadloos aan op mijn eigen ervaring en geldt die in het bijzonder voor deze tijd. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd: of we nu jong of oud zijn, we moeten zelf goede vrienden zijn, maar ook onze vrienden met zorg uitkiezen. Door eerst voor de Heer te kiezen, wordt het makkelijker en veiliger om vrienden te kiezen. Denk eens aan de tegengestelde vriendschappen in de stad van Henoch, vergeleken met hun tijdgenoten in de steden Sodom en Gomorra. De inwoners van de stad van Henoch kozen Jezus en een levenswijze waarmee ze eeuwige vrienden werden. Er hangt zoveel af van wie en wat wij op de eerste plaats zetten. Sommige vrienden zijn verstandige en vertrouwenswaardige mentors. Dat zijn een bijzonder soort vrienden. Zij zijn ons voorgegaan en weten de weg. En ook zij staan ons bij. Wie waren de mentors van Joseph Smith? Ik denk meteen aan Moroni. Oude discipelen zoals Johannes de Doper, Petrus, Jacobus en Johannes. Paulus, Joseph's ouders, zijn broer Alvin. De lijst is indrukwekkend. We kunnen geruststellen dat hij zich in goed gezelschap bevond. Denk eens even aan wie jouw mentors waren en zijn. Verlang je in de toekomst voor anderen als mentor op te treden? Kunnen anderen dan kracht putten uit jouw getuigenis van het evangelie en van je leren hoe ze succesvol kunnen zijn? De geschiedenis en de schriften staan vol voorbeelden van mannen en vrouwen die als rechtschapen mentors optraden. De meest voor de hand liggende is onze Heere Jezus Christus, die in het midden des tijds zijn kerk heeft gesticht. Aan het begin van zijn bediening koos hij 12 ogenschijnlijk gewone mannen die hun baan opgaven en 3 jaar in zijn gezelschap doorbrachten. Zij reisden met hem, luisterden naar zijn toespraken, gebruikten de maaltijd met hem, waren getuigen van de wonderen die hij verrichtte en kregen vaak onderricht van hem. Wat een ongeëvenaarde zegen was het voor hen om persoonlijk les te krijgen van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Ieder van hen veranderde persoonlijk door die bevoorrechte vriendschap. Een ander voorbeeld zijn Joseph Smith en zijn broer Hiram, met de profeet dit keer in de rol van geestelijke mentor van zijn oudere broer Hiram. Nederig en leergierig stond Joseph bij. Hij was erbij in de gevangenis in Liberty en liet als eerste het leven in Carthage. Hiram koos de profeet van God als zijn mentor. Dat was een goede keuze. In onze tijd, en in mijn functie van algemene autoriteit, hebben de leden van het Quorum der 12 grote interesse in ons leven. Ze vertellen ons vaak over hun ervaringen en leren ons zo op doeltreffende wijze hoe we onze taken goed kunnen vervullen. Twee van die voor mij dierbare momenten zien jullie hier toen ik gezegend werd door de liefde van twee van mijn mentors, ouderling Jeffrey R. Holland en ouderling Neil A. Maxwell. Ik herinner mij ook een uitspraak van Brigham Young toen hij over de profeet Joseph zei: iedere keer als ik bedenk dat ik de profeet Joseph Smith heb gekend, wil ik halleluja roepen. Dat gevoel heb ik ook voor een aantal leiders in onze tijd. Hoe dan ook, een meer ervaren, vertrouwenswaardig persoon treedt op als een kundige gids en adviseur van een minder ervaren persoon en vormt mede het begrip van die persoon en onderwijst hem in de beginselen die van hem een doeltreffender, sterker, wijzer en waardevoller dienaar van God zullen maken. Denk eens even na over deze vraag. Wie zijn jouw mentors geweest? Wat heb je van hen geleerd dat het leven verandert? Hoe hebben ze over je gewaakt? Wat ga je doen met hun voorbeeld om zelf een mentor te zijn voor jongere broers en zusjes, vrienden en collega's, en wie een dergelijke vriendschap nodig hebben en verlangen? Ik zal u een voorbeeld uit mijn eigen leven geven. Ik ben gezegend met zo'n goede vriend en mentor, namelijk ouderling John M. Huntsman, gebiedszeventiger, filantroop, weldoener en stichter van de Huntsman Group of Companies en mijn vriend. Ik maakte in 1975 kennis met John Huntsman toen ik 24 was. Ik was korenpresident ouderlingen van een studentenwijk aan de University of Utah en John Huntsman was mijn hoge raadsadviseur. We werden vrienden en in mijn examenjaar, toen ik mijn studie aan de universiteit aan het afronden was, nam broeder Huntsman mij aan als handelsvertegenwoordiger in zijn plastic bedrijf. Een van mijn eerste opdrachten was de cosmetica gigant Avon, kantoorhoudend in New York City. Om mij op weg te helpen met deze belangrijke klant vergezelde broeder Huntsman mij hoogstpersoonlijk naar New York City om mij te introduceren, enthousiast over mijn nieuwe carrière en met de bedoeling een goede eerste indruk achter te laten, droeg ik mijn beste bruine kostuum met een bruine das en bruine instappers. Toen we elkaar zagen op de luchthaven, zag ik dat meneer Huntsman mij nogal vreemd aankeek, maar hij zei niets. Toen we in New York City aankwamen, zei hij dat we nog ergens heen moesten voor we naar Avon gingen. We gingen rechtstreeks naar Brooks Brothers, een beroemde kledingzaak voor heren op de chique Madison Avenue. Op weg erheen zei John Huntsman zoiets als: luister Ron, als je een vertegenwoordiger in mijn bedrijf wilt zijn en als je mij wilt vertegenwoordigen bij Avon, zul je moeten leren hoe je moet kleden, hoe je moet bewegen en hoe je je in deze nieuwe hoedanigheid moet gedragen. En daar voegde hij aan toe: je draagt nu eenmaal geen bruin kostuum in de zakenwereld in New York City. Tenminste, niet als je John Huntsman vertegenwoordigt. John kende het personeel van Brooks Brothers en hij keek toe hoe die mij in een gedistingueerd donkergrijs streepjeskostuum kleden. Het mooiste kostuum dat ik ooit had gezien en zeker het mooiste dat ik ooit in mijn kast had gehangen. In de tijd dat het kostuum perfect op maat werd gemaakt, kozen we een overhemd, een paar dassen, een riem en alle accessoires uit. Vervolgens liepen we naar de schoenenafdeling, waar John mij liet kennismaken met mijn allereerste paar zwarte wingtip schoenen. Ik neem aan dat broeder Huntsman een bevoorrechte klant bij Brooks Brothers was, want toen we de lunch hadden gebruikt, gingen we terug naar de zaak waar mijn nieuwe garderobe al voor mijn klaar bleek te liggen, voor rekening van John M. Huntsman. Ik was John uiteraard heel dankbaar dat mij de nodige gêne bespaard bleef van binnenkomen in het verkeerde pak. Toen ik mijn bruine kostuum in een tas propte, juist ja, proppen, want dat is wat ik deed, besefte ik dat hij ervoor had gezorgd dat ik correct gekleed ging. Daarna haasten we ons naar Avon, waar John mij introduceerde als hun nieuwe accountmanager voor zijn bedrijf. John leerde mij veel meer dan het belang van het tip-top uitzien. Hij liet mij kennis maken met een hele nieuwe manier van denken, van doen en van presenteren aan anderen. Hij was mijn mentor. Dit was de eerste van vele dito waardevolle lessen die ik van hem heb geleerd. Jaren later, toen ik een hoge functie in het bedrijf van broeder Huntsman bekleedde, was ik vaak over de hele wereld op reis. Toen ik terugkeerde van een zakenreis, vroeg broeder Huntsman, die toen ringpresident was, mij wat ik in de kerk deed. Ik zei hem dat ik de lessen evangelieleer in de zonneschool gaf en daar tevreden mee was. Hij vroeg mij of ik wel eens een leidinggevende functie had vervuld. Ik vertelde hem dat ik werkzaam was geweest in verschillende presidiums, maar dat ik voornamelijk les had gegeven en met plezier. Toen ik dat aan broeder Huntsman had uitgelegd, vertelde hij mij over een soortgelijke tijd in zijn leven toen hij in een studentenring was geroepen, eerst als hoge raadslid en later als bisschop. Hij zei dat het ideaal aansloot op zijn drukke agenda. En zoals ik al daarnet al zei, was het toen dat ik John Huntsman voor het eerst ontmoette. Hij zei dat hij een broeder aan de University of Utah kende, die werkzaam was als ringpresident van een van de universiteitsringen voor gehuwden, die broeders uit de hele Salt Lake Valley voor kerkfuncties in zijn ring kon roepen. Broeder Huntsman vroeg mij of hij die ringpresident kon bellen en mij onder zijn aandacht kon brengen. Ik ging ermee akkoord en vergat het gesprek daarna snel, omdat ik wist hoe druk hij het had. Een tijdje later kreeg ik een telefoontje van Robert Fotheringham, president van de Ring University of Utah 1. Hij vroeg of hij en zijn raadgevers bij ons langs konden komen om kennis te maken met mijn vrouw en mij. Niet lang daarna zat het voltallige ringpresidium op de bank in onze huiskamer, die ons naar onze situatie vroegen en ons getuigenissen wilden voelen. Na een diepgaand gesprek met ieder van ons keken de drie mannen elkaar veelzeggend aan, waarna de ringpresident mij riep als lid van de Hoge Raad van de Universiteit Ring. Ze zeiden dat ze al hadden gesproken met de president van mijn thuisring en dat hij akkoord ging met de roeping, mocht die ervan komen. Ik aanvaarde die roeping en ging aan het werk in de ring Universiteit 1. Door mijn nieuwe taak waren mijn vrouw en kinderen in de gelegenheid om een fijne, christocentrische band op te bouwen met de jonge, gehuwde studenten. Na een tijdje hoge raadslid te zijn geweest, werd ik geroepen als bisschop van de wijk 10 in die ring. Later kwam ik erachter dat broeder Huntsman president Fotheringham had gebeld en hem had gezegd dat hij iemand kende die het waarschijnlijk goed zou doen in een studentenring of wijk. En zo verschafte mijn goede vriend en mentor John Huntsman, door louter mijn naam te noemen, mij een ander soort dienstverband en ervaring in de kerk. Ik denk aan de fantastische jonge mensen die ik in de universiteitswijk in dat kader leerde kennen en de gelegenheid die ik had om op mijn beurt verscheidenen aan een baan te helpen, van wie er één hier is vanavond. Het belangrijkste is evenwel dat ik het voorrecht had om te getuigen van onze Heer en Heiland Jezus Christus en er rechtschapen vrienden bij te krijgen, zoals broeder Huntsman dat met mij had gedaan. Later, toen mijn vrouw en ik werden geroepen om het zendingsgebied New York Noord te presideren, was het ons voorrecht om met vele getrouwe zendelingen samen te werken. We konden hen niet alleen leren hoe ze effectiever in hun roeping van dienstknecht van de Heer Jezus Christus konden zijn, maar ik heb ook contact met ze gehouden en heb hun kunnen helpen met aanbevelingsbrieven, raad, bemoediging en al onze liefde. Ik moet wel bekennen dat ik voor geen van hen een nieuw kostuum en wingtips heb gekocht. Nog niet tenminste. Zoals deze voorbeelden aangeven, ben ik een groot voorstander van de mentor-vriendschapsband. Ouderling Neil A. Maxwell, die de mentor van velen was, mij inbegrepen, heeft gezegd: En ieder van ons wordt van tijd tot tijd begeleid en heeft de kans om anderen te begeleiden. Mijn ervaring is dat de waarheidsgetrouwe en meelevende one-liners die binnen dergelijke zorgzame relaties worden gesproken heel lang houdbaar zijn. U kunt zich waarschijnlijk zo 3 of 4 voorbeelden geven van wat mensen tegen u gezegd hebben. Waarschijnlijk een zin of zinsnede. Dat u zich nog steeds herinnert. Het ontroert en raakt u nog steeds. Ik denk hierbij aan een jonge moeder die in moeilijke tijden altijd tegen haar kinderen zei: het gaat ons lukken. Ze geloofde haar. Of de zendeling die tegen zijn nieuwe collega, vers van het opleidingsinstituut, zei: verwacht elke dag een wonder. Dat deed hij. En dat geloof bepaalde de loop van zijn zending. Of president Monson, die aan het eind van zijn toespraak op een jamboree van de scouting aan de oostkust een jongeman naar voren riep die in een zee van 5000 jongeren op de 8e rij van achteren zat. Die jongeman was mijn 12-jarige zoon, die hij een paar keer eerder had ontmoet. Geloof mij maar, mijn zoon zal nooit vergeten dat president Monson hem bij naam noemde en zei: Chris Raspend, kom naar voren en stel je voor. En is er een groter voorbeeld dan Jezus, die zijn blik op een groepje bescheiden vissers liet vallen en deze eenvoudige woorden sprak: kom achter mij. In deze tijd, door de apostel Paulus omschreven als zware tijden, door de profeet Joseph Smith een dag van rampspoed genoemd, en Nefi schrijft in het Boek van Mormon dat het een dag is dat de boze in het hart der mensen kinderen zal woeden, geef ik jullie in overweging, beste jonge vrienden, om na te denken over het belang van deugdelijke, goede vriendschappen met wijze en vertrouwenswaardige mentors. Soms staan we niet open voor raad. We verzetten ons tegen iemand die met suggesties komt. We denken dat we al weten wat we moeten weten. Onze trots speelt ons parten. Als dat gebeurt, verspelen we de wijsheid, informatie of ervaring die anders ons leven ten goede zouden komen. Wat voor verschil zou het niet gemaakt hebben als ik mij in mijn relatie tot broeder Huntsman of in mijn carrière te trots was geweest om zijn royale aanbod van een nieuw kostuum te accepteren. Dat is vaak het geval in onze jeugdige relatie tot onze ouders, die we soms zien als ouderwets, slecht geïnformeerd of eenvoudigweg niet hip. Soms is het dus makkelijk om hun goede raad in de wind te gooien. De uitspraak die aan Mark Twain wordt toegedicht is wat dat betreft leerzaam. Toen ik 14 jaar was, was mijn vader zo onnozel dat ik hem liever niet in mijn buurt had. Maar toen ik 21 was, stond ik ervan versteld hoeveel de oude man in 7 jaar had bijgeleerd. Moeders en vaders, opa's en oma's hebben veel te bieden. Denk niet te licht over wat zij uit ervaring weten. Stap niet al te licht over de liefde die ze voor jou hebben. Ze zijn wellicht de beste aardse mentors die je kunt hebben. Mijn vrouw en ik vinden het heerlijk om grootouders te zijn. Wat is het een genot als onze kleinkinderen ons een vraag stellen of om raad vragen over een belangrijke kwestie in hun leven. Anderen die waardevolle suggesties kunnen hebben, maar die we soms geneigd zijn te negeren, zijn onze schoonouders. Hun ervaringen zijn vaak net zo relevant als die van onze ouders. We doen er goed aan hun mening te respecteren en aandacht te schenken aan hun raad. Velen van jullie hebben nog geen schoonouders, maar geloof me, dat kan zomaar gebeuren. Sta open voor wat ze je te leren hebben en vraag hen naar hun mening. Daar zal je een verstandiger mens van worden. Voor iedereen die mijn stem hoort en voor iedereen die deze boodschap later zal lezen, zijn er vele andere potentiële mentors beschikbaar. Ik zal er een paar noemen. Bisschoppen, ringpresidenten, zendingspresidenten, quorumleiders, professoren, seminariën- en instituutsleerkrachten, vertrouwenswaardige vrienden en collega's, ZHV-zusters, grootmoeders en anderen. Ik heb vaak genoeg mijn voordeel gedaan met hun voorbeeld en leringen, en jij ook. Zorg dat je de meeste profijt haalt uit hun ideeën en laat hun invloed je inspireren en tot zegen zijn. Het belang van goede vrienden kan niet vaak genoeg benadrukt worden. In het leven is het niet altijd even makkelijk om een goede vriend te worden. Ralph Waldo Emerson heeft een goede raad gegeven toen hij zei: de enige manier om een vriend te hebben is een vriend te zijn. En het cliché soort zoekt soort is nog steeds waar. Als je vrienden met hoge normen wilt hebben, die opkomen voor waarheid en deugd, die getrouw zijn aan hun verbonden, moet je zelf zo'n persoon voor hen zijn. In deze wereld waar er zoveel vuiligheid, losbandigheid en onzedelijkheid is, kunnen goede vrienden veel doen om je te sterken in je weerstand tegen de kwaden van deze tijd. Voor jullie die nog vrijgezel zijn, goede vrienden zullen je in contact brengen met de soort eeuwige partner die je hoopt te vinden. Dat was ook het geval met mijn vrouw. We waren eerst goede vrienden. Ik heb haar later pas ten huwelijk gevraagd. Nu we het toch over vriendschap hebben, denk eens aan wat de profeet Joseph Smith in een visioen over de apostelen die in Engeland predikte, zag. Ik zag de 12 apostelen van het Lam, die nu op aarde zijn, die de sleutels van deze laatste bediening dragen in verre landen, vermoeid in een cirkel staan, met versleten kleding en gezwollen voeten, met hun ogen naar de grond gericht. En Jezus stond in hun midden en zij zagen hem niet. De heiland zag hen staan en weende. Hoewel ze hem niet zagen, stond Jezus hen bij. Zich bewust van hun benarde situatie en sympathiserend met hun ontberingen, was het zijn liefdevolle steun die hen op de been hield op hun zending en die honderden en duizenden nieuwe bekeerlingen in de kerk bracht. De heiland heeft tegen de discipelen gezegd: gij zijt mijn vrienden. Hij was het die verkondigde: niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Het was de heiland die wenkte: kom tot mij. In vriendschap, als ook in alle andere beginselen in het evangelie, is Jezus Christus ons grote voorbeeld. Beste jonge en nieuwe vrienden, vergaderd over de hele wereld, ik geef jullie mijn getuigenis dat dit het evangelie van Jezus Christus is. Ik getuig dat een heel belangrijk aspect van je ervaring in het evangelie het maken van vrienden en het volgen van je mentors is. Zoals mij dat is beloofd in mijn patriarchale zegen toen ik 19 was. Ik eindig nu waar ik begonnen ben, met een vers dat God tot de profeet Joseph Smith sprak toen die in de gevangenis van Liberty vastzat. En ik geef een overweging dat dit vers net zozeer voor jou en voor mij bestemd was, in welke omstandigheden we ons nu ook bevinden. Uw vrienden staan u bij, en zij zullen u wederom begroeten met een warm hart en vriendschappelijke handen. Ik bevestig opnieuw de belofte die de Heer in de begindagen van de herstelling van deze kerk heeft gedaan. Ik bid dat ieder gezegend zal worden met rechtschapen vrienden en mentors om gezamenlijk groei door te maken in het evangelie van Jezus Christus. Deze gedachten en woorden laat ik bij jullie achter In de naam van Jezus Christus, onze vriend. Amen.